Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is Richteren 6 en daarvan de verzen 1 tot en met 16. Richteren 6, de verzen 1 tot en met 16. En dan alvast de collecten, die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas en dan met name de TUA, de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd, dus kerk, kerkelijke kas, TUA en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben twee verzen gezongen van Psalm 96 en we willen opnieuw twee verzen zingen, nu het vijfde en ook het zesde vers. Geeft de eer aan het eeuwig opperwezen en zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. Aanbid hem nederig al uw leven. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 96. Ook vanmiddag doen wij met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we dan uit Psalm 118, het 7e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied en mijn psalmgezang. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We doen vanmiddag de Bijbel open bij het Oude Testament, het boek Richteren. En lezen dan vanaf het eerste vers van hoofdstuk 6 tot en met het 16e. Richteren 6, 1 tot en met 16. Gideons roeping tot verlossing van Israël staat erboven. Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heren in de hand van de Midianieten 7 jaar. Als nu de hand van de Midianieten sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten, en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. En ze legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst van het land, tot daar komt de Gaza. En ze lieten geen leeftocht over in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee en hun tenten. Ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen, ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. En die zei tot hen, alzo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand van de Egyptenaren en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zei tot u lieden, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet in welke land gij woont. Maar ge zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Toen kwam een engel des Heeren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke aan Joas, de Abiezeriet, toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om die te vluchten voor het aangezicht van de Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zei tegen hem, de Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och, mijn Heere, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggend, heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft de Heere ons verlaten en heeft ons in der Midianieten hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zei, ga heen in deze uw kracht en ge zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zei tot hem, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is de armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zo zult ge de Midianieten slaan als een enig man. Tot zover. Maar voordat we stilstaan bij de roeping van Gideon, willen we eerst samen de Heere danken en ook ontmoedig bidden om zijn onmisbare zegen. Getrouwe en barmhartige Heere, eerst komen we samen tot u om uw onmisbare zegen te vragen. Als we zo meteen dat woord gaan overdenken dat we gelezen hebben, wilt u het openen voor ons hart. Uw zegen, Heere, is onmisbaar. Want wij zijn mensen die van nature een gesloten hart hebben. Wij zijn mensen die ook na ontvangen genade steeds weer opening van ons hart behoeven. En daarom laat uw geest die opening ook vanmiddag mogen geven. Ook vanmiddag, nu we hier zo samengekomen zijn, of nu we aan onze eigen tafel weer meeluisteren naar deze dienst, wilt u ook de kerktelefoonluisteraars bijzonder uw zegen geven. Wij lezen in uw woord, Heere, dat het zaad van het woord op verschillende plaatsen kan vallen. Dat het niet zomaar vrucht draagt. Maar wij bidden u dat het woord dat we vandaag ontvangen wel vrucht mag dragen. En dat tot eer van uw naam, tot heil van onze harten. Zegen niet alleen ons vandaag, Heere, maar zegen al de gemeenten die vandaag samenkomen. Hier in eigen land, maar ook ver daarbuiten. We hebben ook vanmiddag belijdenis mogen doen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En dan is ook een onderdeel van dat belijden. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. U heeft uw kerk over het rond van deze wereld. En mag het zo zijn vandaag dat uw kerk gebouwd wordt en dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Dat vandaag op deze dag uw eer vergroot en uw rijk mag worden uitgebreid. Heer in de hemel, wij willen zo samen uw zegen afsmeken, niet alleen over ons en niet alleen over de gemeenten die samenkomen, waar ter wereld ook. Maar we willen ook bidden of u de verkondiging van uw woord op de zendingsterreinen bijzonder wilt zegenen. Wat een voorrecht dat dat werk ook vandaag nog weer mag voortgaan. Maar wat een bijzonder werk dat afhankelijk is van uw onmisbare zegen. En wij bidden u samen, heren, of u wilt geven dat ook op de zendingsterreinen mensenharten vervuld mogen worden. Door uw geest en dat ze gehoorzaam gemaakt mogen worden aan uw woord. En aan de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die toch het centrum van de verkondiging van uw woord inhoudt. Samen willen wij vanmiddag ook voorbeden doen, heren, voor onze theologische universiteit. Vandaag mogen we onze gaven afzonderen voor de kerk, maar voor een deel ook voor onze universiteit. En we mogen u danken dat we die ook nog mogen hebben. Dat u die aan onze kerken nog steeds geeft. Maar het is wel alles van uw zegen afhankelijk. Ook als het gaat om de voortgang. En daarom bidden we ook, heren, of u wilt geven dat de studenten ook onder uw zegen mogen werken. De docenten dragen we ook van harte aan u op. En ook het bestuur en ieder die een plaats en een taak in het geheel van onze universiteit heeft ontvangen. Laat uw zegenende handen bij de voordeur mogen zijn boven onze universiteit. Tot zegen van een ieder, tot heil van onze kerken, tot eer van uw naam. Wij willen samen voorbeden doen, heren. Als we breder kijken naar de samenleving waar we deel van uitmaken, dan willen we voorbeden doen voor het proces van de regeringsvorming. Morgen begint weer een nieuwe fase in de informatie. Dan kunnen we onze zorgen hebben, maar het is beter dat we alles in uw hand leggen. En dat willen we samen ook doen. Heren, wilt u de regie in uw handen houden en wilt u ook hierin uw leiding geven? We leggen het nogmaals in uw handen, waarvan we beseffen en belijden dat het handen zijn die alles dragen, die alles besturen. Zo komen we samen een ogenblik voor uw aangezicht, ook deze middag. Gedenk ons en verhoor ons. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons ook vanmiddag aan in Hem. In wie alle leven, in wie alle zaligheid ligt, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil uit genade. Amen. Van Psalm 106 willen we een paar versen zingen, het 19e, het 22e en het 24e vers. En in deze verse komt al iets van de geschiedenis die we vanmiddag met elkaar overdenken naar voren. Dus Psalm 106, vers 19, vers 22 en 24. Het uitgangspunt is Richteren 6. En daarvan het 14e vers. Toen keerde de Heere zich tot Gideon en zei: ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianiete hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En na het amen zingen we straks met elkaar op Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gemeente, vanmiddag staan we met elkaar stil bij de roeping van Gideon. En als we de gelegenheid krijgen, zullen we ook in de komende weken de geschiedenis van Gideon met elkaar gaan overdenken. Gideon, geen profeet, wel een richter. Wat is het verschil? Nou, er zijn allereerst overeenkomsten. Een profeet en een richter, ze hadden allebei de roeping om de mensen weer terug te roepen tot de dienst aan de Heere. En dikwijls was het dus in een tijd waarin men heel ver van de Heere was afgedwaald. Maar wat een richter dan eigenlijk nog meer voor taken had, dat was ook dikwijls Israël verlossen uit de hand van vijanden. En dat zie je hier bij Gideon ook. Gideon die moet het volk in naam van de Heere verlossen uit de hand van de Midianieten. Ik zal zo meteen iets meer vertellen over dat volk. Maar zo zie je dus inderdaad, hè, een richter geroepen om het volk te bevrijden van de vijanden. Maar de taak van Gideon is ook inderdaad, net als die van een profeet, om het volk weer terug te brengen. Terug te brengen op de wegen van de Heere. Vanmiddag de roeping van Gideon. De omstandigheden waaronder hij geroepen werd. De manier waarop hij geroepen werd. De bezwaren waarmee hij zijn roeping heeft beantwoord. Dus de roeping van Gideon, de omstandigheden waaronder, de manier waarop en de bezwaren waarmee hij zijn roeping beantwoord heeft. De tijd waarin Gideon geroepen werd als richter was een in geestelijk opzicht geweldig donkere tijd. Dat lees je al, gemeente, in het allereerste vers. Hè? De kinderen van Israël deden dat kwaad was in de ogen van de Heere. Nou, dat is helemaal duidelijk. Hè? Kwaad wat ze deden, wat kwaad was in de ogen van de Heere. En dan uit het vervolg dan blijkt, en daar wil ik nu al iets van zeggen, dan blijkt waar dat nou in naar voren kwam, dat kwaad. Ze hadden zich op grote schaal overgegeven aan de afgoderij. Dat was de zonde van Israël in die dagen. Overal in het land stonden afgodsplaatsen, afgodsbeelden, offeraltaren waarop druk geofferd werd. Bijvoorbeeld aan die bekende god Baal. Ik denk dat de jongens en meisjes daar ook wel van gehoord hebben. Hè? Baal. Nou, het was dus inderdaad een drukte van belang in Israël als het ging om afgoderij, afgodsbeelden, afgoden die offers gebracht werden op allerlei plaatsen. Dat de Heere zo goed voor hen geweest was in het verleden, nou, dat beseften ze eigenlijk niet meer. Dat ze uit Egypte bevrijd waren, dat ze door de woestijn geleid waren, dat ze in Israël ook een plaats in Kanaan een plaats gekregen hadden. Nou, het was helemaal vergeten. Gods weldaden vergeten. Wat kunnen mensen Gods zegeningen makkelijk vergeten? Je ziet het hier bij Israël. Maar wat kunnen mensen de dienst aan de levende God ook makkelijk inruilen voor de afgodendienst? Je ziet dat hier ook weer bij Israël. Israël, toch het volk van God. En nota bene, dit volk ruilt God in voor de afgodendienst. Het volk Israël, gemeente, in de tijd dat deze Gideon geroepen werd. Het volk Israël was heel ver vandaan van die belijdenis die ze hadden uitgesproken toen ze nog maar net in het land gekomen waren. En toen Jozua hen nog aanvoerde. U kent die geschiedenis. Toen heeft Jozua op een gegeven moment gezegd: ik en de Heere, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En toen was het antwoord van de mensen van Israël: en wij zullen ook de Heere gaan dienen. En toen zei Jozua nog: weten jullie wel wat jullie belijden? Het zal niet zomaar gaan. Ja, wij weten wat we doen. Wij zullen ook de Heere belijden. Het werd in een wetboek werd het allemaal opgeschreven. Er werd een steen werd opgericht, een soort van een gedenksteen, zodat ze er altijd weer aan herinnerd zouden kunnen worden. Die belijdenis hebben wij als volk nu uitgesproken. Wij zullen de Heere voortaan dienen. Hij is onze God. Maar dan moet je nou eens kijken naar deze situatie in de tijd waarin deze Gideon geroepen wordt. Dan is het niet langer we zullen de Heere dienen, maar dan dienen ze Baal, een afgod, vruchtbaarheidsgod. En ze doen het in een onvoorstelbare mate. Dus het is niet zomaar van hier een beetje en daar een beetje. Nee, men heeft zich bijna en masse zich overgegeven aan de afgoderij. Hoe is het mogelijk, zeg je dan, als je het zo leest? Dus het is een geweldig donkere tijd. En dat is nu wat ik als eerste wil benadrukken als we denken over de roeping van Gideon. Een donkere tijd waarin God Gideon roept als richter van Israël. Ik denk dat er overeenkomsten zijn tussen de tijd waarin Gideon werd geroepen en de tijd waarin wij leven. De tijd waarin wij leven is ook in geestelijk opzicht niet zo'n heldere, niet zo'n lichte tijd. Een donkere tijd moet je het noemen, inderdaad. Dan kun je zeggen, nou dat is altijd zo geweest. Dat ben ik niet met je eens, als je dat zegt, dat het altijd zo geweest is. Het is natuurlijk nooit volmaakt geweest en we moeten ook het verleden niet verheerlijken, dat weet ik wel. Maar kijk nu eens ook naar wat er net gebeurd is. We hebben verkiezingen gehad en 60 zetels zijn van kleur veranderd. En er zijn nog nooit zo weinig mensen die, althans in naam het christendom belijden, die plaatsnemen in de Tweede Kamer, die plaatsgenomen hebben in de Tweede Kamer. Dus je ziet, het is een tendens die aangeeft hoezeer of ook ons volk steeds verder afraakt van de dienst van de Heere. Het is een donkere tijd waarin mensen zich overgeven aan afgoderij, de dienst aan de levende God, ingeruild voor de afgoderij. Als je nou alleen eens kijkt, de gekte rondom het wereldkampioenschap voetbal, de gekte gewoon. En dan zeg ik niet, nou ben ik niet zo rabiaat dat ik zeg van nou dat moeten we helemaal van ons werpen en je mag niet van voetbal houden of zo. Dat zeg ik niet tegen onze jonge mens. Maar als je ziet de gekte waarmee dit allemaal gepaard gaat en hoezeer of de samenleving bijna op zijn kop staat, alleen maar om deze dingen, en dan zeg je, daar zit bijna iets afgodisch in. Er zit bijna iets afgodisch in. Dat mensen zich zo compleet overgeven aan deze dingen. God ingeruild, niet voor de Baal, maar misschien voor de Baal. Of is dat te streng? Of zijn we het daar niet mee eens? Als je nou eens goed nagaat, kan dat? En daarom, we zullen altijd weer opnieuw moeten beseffen waar ons hart ligt. En je kunt best, jongens en meisjes, jongeren van een potje voetbal houden. Maar als het overgaat in zo'n gekte en overgaat in zo'n manier van doen zoals in onze samenleving gebeurt, dan besef je wel dat we eigenlijk toch een grens overgaan en dat we te ver gaan. Daarom, we moeten daarin ook heel nuchter zijn en elkaar daarin ook helpen om staande te blijven. We moeten niet meegaan in dit soort gekte. We zien in onze samenleving een geweldige donkerte, zei ik ook. Een geweldig stuk materialisme ook, dat mensen in wezen ook de dienst aan de Here verlaten hebben. En hoe vaak hoor je het ook niet, hè? Dat men zegt, vroeger ben ik christelijk opgevoed. Maar nu, ja, we doen nergens meer aan. Hoeveel mensen in onze samenleving zouden niet op een christelijke school hebben gezeten en ook gedoopt zijn en toch uiteindelijk de Here vaarwel gezegd hebben. Een ontzettend donkere tijd. En dan hoef je nog niet eens te wijzen op wat er in ethisch opzicht allemaal gebeurt en besloten wordt. Maar laten we dit nou vanmiddag maar vaststellen. Ook de tijd waarin wij leven is, zonder nou ontzettend pessimistisch te zijn, maar wel heel nuchter te zijn, is ook in geestelijk opzicht een donkere tijd waarin de Here steeds minder gediend wordt. En waar ook een verleiding uit vandaan komt, ook voor ons. Vanmorgen ging het over de verdrukking die je als christen kunt meemaken. In de kerkraadskamer was er een van onze ouderlingen die zei van, ik ben eigenlijk nog banger voor de verleidingen dan voor de verdrukkingen van vandaag. Ik denk dat hij gelijk had. De verleidingen die op ons afkomen. Het dienen van de Here steeds meer aan de rand. En dan de verleiding is zo groot. Om eigenlijk ook zo heel gaandeweg ook mee af te zakken. En dat de dienst van de Here eigenlijk nog maar iets wordt van de rand van ons bestaan. De Here wil ons hart. Hij wil in het centrum van ons leven. Maar het betekent wel ook steeds weer opnieuw hem zoeken en hem dienen. Een geweldig donkere tijd was het waarin Gideon werd geroepen. En er staat hier, het was kwaad in de ogen van de Heer. Zo beleefden die mensen dat zelf natuurlijk niet, gemeente. Als je in die tijd die mensen had gevraagd van hoe beleef je dat nou, dan zouden ze zeggen, dat vinden we kunnen, dat kan. Moet kunnen. Vroeger was dat zonde en vroeger dan deden we dat niet, maar vandaag moet dat kunnen. Maar dan staat er zo nadrukkelijk wat de mensen goed achten in hun ogen. Het was wel kwaad in de ogen van de Here. Dus wat dat betreft wel heel nadrukkelijk. Kwaad in de ogen van God. En God heeft het niet ongestraft gelaten. Want dat is nu wat je hier leest in deze geschiedenis, Richteren 6. Dat men, wanneer ze zich overgeven aan die afgoderij, dat God zich daarover vertorent, dat God daar zijn straffende hand over doet komen en dat een volk uit de omgeving naar Israël wordt gezonden om hen een vernedering te doen bezorgen. En welk volk is dat dan? Je leest hier in Richteren 6, dat zijn de Midianieten. De Midianieten. Uiteindelijk zijn dat nog familieleden in de verte van Israël. Ze stammen af van een zoon van Abraham en Ketura. Maar ondanks dat het hele verre familieleden zijn, zijn er best heel wat conflicten ook in de geschiedenis geweest tussen de Midianieten en Israël. En nu worden ze opnieuw gebruikt door God om Israël te bestraffen. Elk jaar opnieuw elk jaar opnieuw. Als de oogst bijna rijp is, als het koren op het land staat, dan komen de Midianieten. En de Midianieten die maken alles stuk. Die vernietigen alles. Ze nemen het vee mee, staat er. En er blijft eigenlijk voor Israël niets meer te eten over. En ze kunnen eigenlijk niet zoveel anders meer dan zich verbergen in de spelonken. Ze kunnen niet zoveel anders meer dan uit angst zich terugtrekken voor de Midianieten die komen om hen te vernederen. Een benauwde tijd. Een geweldig benauwde tijd. Je moet daar eigenlijk vanmiddag nog eens even bij stilstaan dat dat hen overkomt. Je moet je terugtrekken in de spelonken omdat een buurvolk je bedreigt. God heeft het kwaad niet ongestraft gelaten. Dat is wat je hier in deze geschiedenis zo nadrukkelijk tegenkomt. En dan zeg ik daarbij, gemeente, als u vanavond nog even tijd heeft, dan kunt u ook nog eens een keer Leviticus 26 gaan lezen. Want in Leviticus 26 staat dat God dat ook voorzegd heeft. In Leviticus 26 zegt de Heere, als u mijn inzettingen zult verwerpen en als uw ziel van mijn rechten zal walgen, dat u niet doet mijn geboden om mijn verbond te vernietigen, gij zult uw zaad te vergeefs zaaien en uw vijanden zullen dat gaan opeten. Dat is toch wel heel opmerkelijk dat God dat al voorzegd heeft, hè? Dat de Heere daar een bedreiging aan heeft gekoppeld. Hè? Als u niet doet wat ik van u vraag, dan zult u uw zaad te vergeefs zaaien en uw vijanden zullen dat opeten. Nou, je ziet het, hè? Daar komen de Midianieten. Ze komen maar liefst 7 jaar achter elkaar. En u begrijpt, dan blijft er voor Israël weinig meer over. Een ramp voor Israël. Komen ze op de knieën? Gaan ze tot God roepen van mogen we alstublieft uw ingrijping, uw verlossende hand, mogen we die ervaren? Nog niet. Nog niet. Dat duurt nog even voort. Men blijft nog even rechtop staan. God straft de ongehoorzaamheid van Israël op dat moment door de Midianieten elk jaar weer opnieuw rond de oogsttijd te doen komen. Een hele belangrijke vraag, gemeente, die we vanuit zo'n gedeelte ook naar ons toe voelen komen, is de vraag, ja, maar hoe zit dat vandaag de dag? Wat is eigenlijk het antwoord van God op de afdwalingen van zijn kinderen? Als we ons niets aantrekken van de geboden van de Heere, hoe zal dan de Heere vandaag de dag reageren? Of om de vraag anders te stellen, heel concreet, heel recht toe recht aan, straft God nog steeds de ongerechtigheid van mens? Ik zou daar het volgende van willen zeggen. In de eerste plaats is het zo dat we moeten ervan doordrongen zijn dat als wij mensen moedwillig de Heere niet dienen, dan kunnen we zijn zegen niet ervaren. En dan zullen we inderdaad de echte vrede en de echte vreugde in ons leven gaan missen. En dat is ook iets wat mensen in deze wereld ervaren. Als je een eerlijk gesprek zou kunnen hebben met mensen die zich bijvoorbeeld aan de drugs of aan de drank overgegeven hebben. En als je nou die mensen zou vragen, ben je nou heel erg gelukkig? Heb je nou de vrede voor je hart? Dan denk ik dat die mensen in alle eerlijkheid zouden zeggen, nee, er ontbreekt in het diepste van mijn hart, ontbreekt de ware vrede. Als je God niet kent en de Heere niet dient, zal de ware vrede nooit in je leven worden ervaren. En het tweede wat je erbij moet zeggen. Als je God niet dient, heb je ook geen toekomst. En na dit leven zal ook de echte, eeuwige vrede je worden onthouden. En dat is ook een bijzonder ingrijpend iets, wat we allemaal wel beseffen. Dat is bijzonder ingrijpend. Als je daarop ziet, dan huiver je toch ook. Hè, als je ziet op wat mensen die de Heere niet gevreesd hebben, ook in de eeuwigheid ervaren, dan wat de Bijbel daarover zegt, dan huiver je daarvan. Dus wat dat betreft, inderdaad, de boodschap van de Bijbel is: God straft de ongerechtigheid en de afgodendienst van mens. Maar nu we daar toch met elkaar over hebben, gemeente, want het is best een heel gevoelig onderwerp, nu moeten we toch het op die manier wel zien, dat we niet moeten denken dat alle moeite en alle zorg en alle tegenslag in ons leven, dat die als straf op de zonde is te zien. He, dus in die zin, je moet niet al te makkelijk die lijn ook leggen, he, want dan kom je daar ook weer verkeerd mee uit. Wij mogen weten dat wanneer we afhankelijk zijn van de genade van God, wanneer dat ten diepste de grond geworden is van ons leven, dat de Heere ons onze zonde vergeeft, dat de Heere ons aanziet in zijn genade. En het werk van de Heere Jezus Christus is zo geweldig rijk en zo geweldig groot, hè? Daar past al onze zonden passen daarin, om het zo maar te zeggen. En dat is bijzonder troostvol. Als we de Heere mogen vrezen in ons leven, mogen we weten dat in Christus God ons aanziet, al hadden we nog enige zonde, nog enige ongerechtigheid gekend of gedaan. En dat is waarom dan ook de moeite en de zorg in ons leven verandert. Dan is het niet meer een straf, maar dan verandert de moeite en de zorg in een beproeving. En dan beproeft God ons, wat niet altijd even gemakkelijk is in ons leven, wat worsteling kan geven in ons leven, wat strijd kan geven, dat is zeker. Maar er staat ook in de spreuken dat de drukking van de melk, dat die boter voortbrengt. En dat betekent, door de beproeving heen kun je soms dan toch nog in geestelijk opzicht rijker eruit komen. En dat je dingen mag leren die je anders nooit had geleerd. Als we de Heere mogen vrezen, zijn de moeite in ons leven beproevingen die ons dichter aan God willen verbinden. Gideon, in zijn dagen heeft God de Midianieten 7 jaar lang doen komen om de oogst te vernietigen en het vee mee te nemen. Zo heeft hij hen gestraft, hè, voor hun ongerechtigheid en hun Baalsdienst. Maar die Midianieten, gemeente, die waren niet alleen maar, om zo te zeggen, een soort van een straf voor die ongerechtigheid. Die Midianieten die steeds kwamen, die waren ook een klop op de deur van Israël, op het geweten van de mensen, van besef nou eens even waar je mee bezig bent. Elk jaar, als de Midianieten kwamen, dan moesten ze zich eigenlijk afvragen, waarom overkomt ons dit nu allemaal? Is er bij ons nou misschien een schadelijke weg? En toch, ik zei het al, het is maar liefst 7 jaar lang dat ze zich die vraag niet stellen. Maar liefst 7 jaar lang gaat Israël elk jaar weer opnieuw zijn heil zoeken in de spelonken en in de holen. Want dan denken ze, zo zijn we even bevrijd van de dreiging van de Midianieten. Maar ze keren zich niet tot God. Of wat anders te zeggen, men zoekt het in de schuilplaatsen in de bergen, maar men zoekt niet de schuilplaats bij de Heer. 7 jaar lang. En als dan voor het zevende achtereenvolgende jaar de Midianieten komen en hun tenten opslaan en als een soort van een sprinkhanenplaag zich over het land verspreiden, dan komt er verandering. Dan gaat Israël roepen om verlossing. Dan gaan ze beseffen, we kunnen onszelf niet meer bevrijden. Maar dan beseffen ze, wij moeten door de Heere verlost worden. Ze gaan roepen vanuit de nood van hun bestaan tot God om bevrijding. En weet u wat dan het bijzonder troostvolle is in deze geschiedenis? Dat is dat God zijn volk dan niet alleen laat. Ondanks hun ontrouw. Waarvan je zou eigenlijk denken, ja, de Heere zal wel zeggen, ik heb jullie gewaarschuwd en jullie zijn achter die Baal achter gaan aanlopen en nu moeten jullie het ook maar van die Baal gaan verwachten, jullie zoeken het allemaal maar uit. Waar je dat zou verwachten, lees je in deze geschiedenis, en je leest het vaker in de Bijbel, dat God bereid is om zijn ontrouw volk te verlossen. Mensen kunnen ontrouw worden. God zal nooit ontrouw zijn aan zijn volk. En als ze roepen uit de nood van hun leven, zal hij hen antwoorden en verlossen. En ook in deze geschiedenis blijkt dat opnieuw. Alleen, en dat is wat we ook met elkaar moeten overdenken vanmiddag, gemeente. Als ze roepen tot God om bevrijding, dan is niet de eerste stap die God zet dat Gideon geroepen wordt. Dat lees je. Maar de eerste stap die God zet is dat een profeet die verder niet met name genoemd wordt, dat die geroepen wordt en dat die naar de Israëlieten wordt gezonden en dat die profeet de boodschap moet brengen: God heeft u in het verleden bijzonder verlost. Hij heeft u uit het diensthuis bevrijd. Hij heeft u dit land gegeven. Hij heeft ook tegen u gezegd, u moet de goden van de Amorieten niet dienen. Maar u bent aan zijn stem niet gehoorzaam geweest. We lezen dat in het 10e vers. U bent aan zijn stem niet gehoorzaam geweest. Wat betekent dat? Dat betekent dat die profeet de vinger legt bij de zere plek. Dus we moeten het nog even helder hebben, gemeente. De nood is groot. Israël roept om bevrijding. God is bereid om te verlossen. Maar voordat Gideon geroepen wordt, eerst die profeet. En die profeet die legt de vinger op de zere plek en die zegt, jullie zijn niet gehoorzaam geweest aan de stem van God. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere toch eigenlijk ook van het volk Israël een belijdenis wil van schuld. Dat de Heere erop aanwerkt dat de Israëlieten op dat moment hun hoofd buigen en dat ze zich ook terdege ervan bewust zijn. We hebben dan onszelf te wijten dat we in deze situatie terechtgekomen zijn. Wij hebben gezondigd en daarom zijn we nu in deze ontzettend moeilijke situatie terechtgekomen. God wil verlossen, maar niet buiten de erkenning van de schuld om. En ik denk dat dat een hele belangrijke trek is in deze geschiedenis. Ik denk dat daar ook heel belangrijk onderwijs in ligt, ook voor ons. Als we zeggen van de Heere wil verlossen en hij wil bevrijden, dan mogen we zeggen dat is inderdaad waar. De Heere wil alles schenken voor tijd en voor eeuwigheid wat wij mensen nodig hebben. Maar hij schenkt zijn heil niet buiten de belijdenis van onze schuld en onze zonde om. Dus met andere woorden, wij mensen moeten op een gegeven moment eerlijk worden. Wij mensen moeten op een gegeven moment tegen de Heere leren belijden wie we zijn en waar het op vastzit. En dat is wat je hier nadrukkelijk ook tegenkomt in deze geschiedenis. Eerst belijden wie je bent En dan geeft God de verlossing die nodig is. En die verlossing die komt als naar de plaats waar Gideon woont. En dat is de plaats Ofra staat er. Als daar de engel des Heeren naartoe gezonden wordt. Engel des Heeren, de meest belangrijke engel die er is. Vaak ook gezien als de verpersoonlijking van de tweede persoon van het goddelijke wezen. Dus van God de Zoon. Zo belangrijk is deze persoon dus. De engel des Heeren wordt naar Ofra gestuurd. En daar woont Gideon. En Gideon is op dat moment bezig om tarwe te dorsen. Hij is gewoon aan het werk. Alleen ook weer een bijzondere trek in deze geschiedenis. Hij is niet bezig op de dorsvloer. Maar er staat, hij is bezig in de persbak, in de wijnpersbak. En dat is toch wonderlijk. Je gaat toch geen tarwe, ga je dorsen in een wijnpersbak. Nou, dat doet deze Gideon om de Midianieten te misleiden. Want hij denkt bij zichzelf, als ik nou in die wijnpersbak aan het werk ga, dan denken die Midianieten die voorbij komen dat ik met de wijn bezig ben. En dan laten ze me ongemoeid. Maar ben ik op de dorsvloer bezig, ja, dan komen ze. En dan nemen ze al het tarwe mee. En zo is hij dus eigenlijk best slim bezig met het tarwe dorsen in de wijnpersbak. En daar gewoonweg, op dat moment, gewoon als hij met zijn werk bezig is, komt die engel van de Heere bij hem en die gaat hem begroeten en die zegt tegen hem, de Heere is met u, u bent een strijdbare held. En dan is Gideon daar helemaal van ondersteboven. En dan kan hij dat eigenlijk ook helemaal niet overnemen. Dan zegt hij, ja maar als de Heere nou met ons is, hè, dan kan ik niet begrijpen waarom deze dingen ons nou allemaal overkomen. De Heere heeft ons verlaten. Hij heeft ons in de hand van de Midianieten gegeven. Hij kan het eigenlijk niet geloven dat de Heere nu door hem verlossing wil geven. En toch gaat de engel verder. En dan gaat de engel die hoofdboodschap brengen. Ga in deze uw kracht en u zult de Israëlieten uit de hand van de Midianieten gaan verlossen. Heb ik, de Heere, u niet gezonden? Gideon geroepen om Israël te bevrijden uit de hand van de vijanden. En dat als hij bezig is met zijn werk, gewoon. Terwijl hij daar helemaal niet op gerekend had. Als hij erop gerekend had, ach, dan was hij thuis gaan zitten. Dan had hij gedacht, nu zal het gebeuren. Nee, gewoon bezig. En dan wordt hij geroepen, onverwacht. Als je de roepingen in de Bijbel zo'n beetje met elkaar vergelijkt, dan zie je dat heel vaak, gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de profeet Amos, die geroepen werd toen hij achter de schapen liep. En Elisa, die was bezig om de runderen van zijn vader te weiden. En je ziet het hier bij deze Gideon. Hij is bezig met het graan. En dan wordt hij geroepen. Het onverwachte. God roept op het moment waarop hij dat wil. En hij roept ook de mensen die hij daarvoor uitkiest. Gideon tot richter geroepen. Ik denk dat het van belang is dat we ons vanmiddag de vraag stellen of de Heer ook ons roept. En dan moeten we niet denken aan bijzondere roepingen in de zin van roeping tot een bijzonder ambt of wat dan ook. Dat kan, de Heer kan ons tot een bijzonder ambt roepen, dat is waar. Maar roept de Heer ons nu om zo te zeggen allemaal? Daar kun je een bevestigend antwoord op geven. Dan kun je gewoon zeggen, ja, de Heer roept ons allemaal. Hij roept ook jou. En de Heere roept ons om hem te zoeken. Hij roept ons om hem te dienen. Als je jong bent, dan begint de Heere al, als je nog niet eens kan spreken, als je nog niet eens kan horen, om jou te roepen. Als je gedoopt wordt, dan zegt de Heere, ik ben de drie-enige God en ik roep je tot mijn dienst. En elke keer weer opnieuw, als je hoort van wie de Heere is, roept God je. Hij roept je Elke keer opdat je hem gaat dienen. Mag ik jou eens vragen, lieve jongen, lief meisje, heb jij die roepstem van God in je leven al beantwoord? Dat is een hele belangrijke vraag. Heb je Gods roepstem beantwoord? Heb je hem al gehoord? En heb je hem al beantwoord door te zeggen, Heere, hier ben ik, ik zal u dienen met heel mijn hart en met heel mijn leven. De Heere roept ons. En we krijgen ook een bijzondere roeping, gemeente, om in deze wereld te zijn. Een dienstknecht van hem. Om een lichtend licht te zijn in de duistere wereld waarin wij ons bevinden. We hebben het net erover gehad, hoe donker of de wereld is. Maar de Bijbel laat ons ook weten dat als we de Heere dienen, dan hebben we een roeping om een licht te zijn. Toen ik met dit gedeelte bezig was, toen werd ik op een gegeven moment bepaald bij Filippenzen 2. En in Filippenzen 2 zegt de apostel, opdat u mag zijn onberispelijk en oprecht. Opdat u mag zijn kinderen van God, onstraffelijk in het midden van een krom en een verdraaid geslacht. Onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Nou, dat moet je eens even op je af laten komen. Dat is de roeping die de Heere heeft voor een ieder van ons. Onbestraffelijk en oprecht te zijn in het midden van een krom en een verdraaid geslacht. Niet dat je je boven mensen plaatst, absoluut niet, dat is niet aan de orde. Maar wel dat je een ander leven leidt te midden van de mensen waarvan je woont en werkt. Dat je een lichtend licht mag zijn te midden van de donkere mensheid van deze aarde. En als je dan zegt, ja, maar dat is nogal een opdracht. Dan zeg ik, ja, dat is een hele opdracht. Een hele roeping. Dat is een bijzondere roeping. Als je kijkt naar deze Gideon, dan is hij ook niet 1, 2, 3 zomaar met die roeping eens. Dan heeft hij heel wat bezwaren. En dan zegt hij, ja, maar ik kan dat niet. En mijn geslacht is eigenlijk ook maar het kleinste, het armste. En ik ben ook maar de jongste. En kunt u niet beter iemand anders zoeken om dit bijzondere werk te gaan doen? Als je kijkt op jezelf, hoe moet ik toch werkelijk mijn roeping in deze wereld gestalte geven? Dan zeg je, dat lukt mij niet. Maar dan moet je ook eens erop letten hoe of God in deze geschiedenis deze Gideon bemoedigt. En hij zegt, ga heen in deze uw kracht. Heb ik u niet gezonden? Met andere woorden, dan zegt de Heere, alles wat je ervoor nodig hebt om je roeping te volgen, dat wil ik je geven. Ga in deze uw kracht. De Heere wil de kracht geven, de wijsheid geven om je roeping te kunnen volgen. Hoe kan ik toch zijn een lichtend licht in deze donkere wereld? In de kracht van de Heere. En ik mag iedere dag mijn handen vouwen. Ik mag iedere dag het gebed ook opzenden. Heere, vervul mij toch met uw geest. Dat ik u mag dienen. Dat ik werkelijk waar door mijn doen en mijn laten, door mijn spreken en door mijn zwijgen, getuigenis mag afleggen van wie u bent. En dan wil de Heere ons de kracht geven om te kunnen dienen in die donkere wereld van vandaag. In Gods kracht kon de zwakke jonge Gideon de onoverwinnelijke vijand verslaan. In Gods kracht kan ik in mijn spreken, in mijn handelen, een lichtend licht toch zijn. In Gods kracht lag het geheim toen bij Gideon. En ligt het geheim vandaag voor ons nog steeds. Amen. Laat ons samen danken en bidden. De roeping van Gideon heeft ons allemaal heel veel te zeggen. U roept ons om u te dienen. En daarom klonk ook vanmiddag die roepstem van u naar ons hart. Zoek toch mij en dien toch mij. U heeft er toch recht op. Maar ook, heren, als we u mogen kennen en dienen in ons leven, dan hebben we die opdracht, die roeping om te zijn lichtende lichten in een donkere wereld. In ons doen en laten, in ons spreken, in ons zwijgen, moet dan ook uitkomen dat u onze koning bent. Hoe kunnen we daar ooit gestalte aan geven? Hoe kunnen we daar ooit vorm aan geven? We hebben van Gideon gehoord, heren, dat u tegen hem zei: ga in deze uw kracht, heb ik u niet gezonden. En we vragen van u, geeft u ook ons de kracht om werkelijk waar dienaar, dienares, dienstknecht, dienstmeisje te zijn van u. En dat het ook opgemerkt mag worden. Wat is dat ook van geweldig belang, juist in deze donkere tijd. Mens die lichtende sterren zijn, lichtende lichten zijn. Heren, zo heeft de geschiedenis die we met elkaar overdacht hebben ons allemaal weer veel te zeggen. En wilt u geven dat we het ook, wat we gehoord hebben, mogen verwerken en mogen toepassen voor ons eigen hart en voor ons eigen leven. We gaan weer naar huis. We gaan de nieuwe week weer in die vandaag begonnen is. Wilt u met onze jongeren zijn die vakantie hebben? Wilt u zijn met ieder van ons die op dit moment in vakantiestreken verkeert of die van plan is om deze week te vertrekken? Wilt u zijn, heren, met ieder van ons die morgen toch weer zijn of haar dagelijks werk zal gaan beginnen? Wilt u ons daar de krachten voor geven? Wees ons nabij en goed. Wees met allen in het midden van ons die moeite en zorg hebben. In het midden van ons die met verdriet en andere moeite te kampen hebben. We dragen ze van harte aan u op. Wat kan juist ook deze tijd een hele zware tijd zijn. Als anderen op vakantie gaan en we met onze moeite alleen achterblijven. Heer in de hemel, wilt u in de komende tijd ons bijzonder in uw gunst gedenken. En we zeggen u naam dank dat we ook deze zondag weer als een rustdag uit uw hand mochten ontvangen. Laat alles wat niet was naar uw heilige wil, laat dat verzoend mogen worden in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En hoor ons en zegen ons uit genade alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 108 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Dat is de slotzang van deze middagdienst. En vooraf geven we de Heere en zijn dienst onze gaven. Kerk, kerkelijke kas en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Dat zijn de bestemmingen. ga in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.